Kerkenraad, deelt u het volgende mee. Dominee M.A. Kempeniers heeft het beroep naar onze gemeente mogen aannemen. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Volgende week zondag hoopt dominee K. Hoefnagel voor ons voor te gaan. Vanmiddag hoopt de zondagschool weer bijeen te komen. De kinderen worden om 2:30 verwacht. Tot het doen van de openbare belijdenis zijn toegelaten Gerda Cornelia Beukers, Johanna Cornelia Brandwijk, Cornelia Leontine de Bruin, Renata Emma Cabaret, Leendert Cornelis van Gelder, Jacoba Kralendonk, Rianna Maria de Geus, Arie Krijgsman, Martijntje Krijgsman van Staveren, Dirk Matthijs Oosterom, Willy Anna Kralendonk, Elisabeth Lodina van der Plicht, Gilles van Winkel, Linda van Winkel Kralendonk. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de belijdenis des geloofs zondag 20 juni plaatsvinden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Nou gemeente, dat is toch een heel verblijdend bericht, dat de Heere het hart van dominee Kempeniers heeft overgebogen om het beroep aan te nemen. We zijn daar heel hartelijk verblijd om. Ik moest zo denken nog aan een moment dat de Heer zijn prediking gebruikt in het midden van de gemeente van Barendrecht. Toen preekte hij over Jona. En hij preekte toen dat Jona Gods recht mocht goedkeuren en zich schuldig wist voor het aangezicht van de Heere toen het lot op Jona viel. En dat hij zei, werp mij maar overboord en dan zal het stil worden. Ja, dat weet u, de geschiedenis. Maar toch, het gebeurde. En terwijl hij overboord geworpen werd, dat de vis door God bestierd werd om hem te verlossen. En dat werd toegepast in het leven van mevrouw Oversluizen, die al juicht voor Gods troon. Dat zij de volgende dag ook belde en dat ze zei dat er een groot wonder was gebeurd. Dat ze echt mocht beleven, dat ze Gods recht mocht toevallen en dat ze zichzelf ervoor over kreeg om in die weg dan het wonder te beleven van de verlossing. We hopen echt dat de Heere ook zijn prediking in het midden van u zal gebruiken tot waarachtige bekering van zondaren. En dat Gods volk in ons midden zal denken aan Psalm 132. Dat de Heere zijn priesters zal bekleden met zijn gerechtigheid. Zodat het volk zich zal verblijden in Gods huis. En daarom hoop ik dat we instemmen met wat we samen gaan zingen met Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Het 10e vers van Psalm 143. Thank you. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij lezen uit Gods heilig woord, allereerst uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 12 tot en met 17, en de tweede schriftlezing, Efeze 5, vers 14 tot en met 21. Dus uw eerbiedige aandacht wordt gevraagd van Gods heilige wet, en daarna Colossenzen 3, vers 12 tot en met 17, en Efeze 5, vers 14 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan lezen we Colossenzen 3, vanaf vers 12. Zo doe dan aan, als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een den ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welke gij geroepen zijt, in één lichaam en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens. Zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van den Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Dan gaan we verder bij Efeze 5, vanaf vers 14. Daarom, zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopenden, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren is. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende de Heere in uw hart, dankende allen tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Tot zover.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Allereerst Colossenzen 3, vers 16a. En Efeze 5, vers 18b. En dan lezen wij Gods heilig woord in vers 16a. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. En dat willen wij dan combineren met vers 18b, maar wordt vervuld met de geest. Tot zover onze tekst. Uiteraard willen we dankzij heen doen dat dominee Kempeniers het aangenomen heeft. In onze voorbeden willen we denken aan Renate Cabaret, die in het Dordwijk ziekenhuis verblijft vanwege een hersenvliesontsteking. Haar toestand is ook zorgelijk. Ze weten nog niet welke bacterie het is. Mede door de ziekte van Crohn en de zware hoofdpijn heeft ze de afgelopen nacht een slechte nacht gehad. We willen aan haar denken in ons gebed. En in de dankzegging willen we zuster J. Hogeboom Kok meenemen, omdat zij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ze wacht nog op een verdere uitslag. En dat de familie Smit-Kooijman, die ook in ons midden zijn, met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat de Heere een 40 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij er dan tot u om uw naam ootmoedig te erkennen. Dat wij vanmorgen elkaar mochten ontmoeten in uw huis. En geef dat vandaag ook de heiligheid het sieraad mag zijn van uw huis. O Heere, omdat u heilig bent. En Heere, bekleed ons dan ook met ootmoed, met eerbied en diep ontzag voor uw heilige majesteit. En doe ons beseffen wie wij zijn in het spiegel van uw heilige wet. Dat wij niet voor u kunnen bestaan, tenzij dat wij bekleed worden met de gerechtigheid van Christus. En Heere, geef toch dat het ons daarom te doen mag zijn, om recht ontdekt te worden aan wie wij zijn, maar ook wie wij blijven na ontvangen genade. En dat we alleen gerechtvaardigd kunnen worden als wij bekleed worden met de klederen des heils die Gij geweven hebt, Heere Jezus, door uw dadelijke en uw lijdelijke gehoorzaamheid. Doordat u volkomen aan de wet hebt voldaan in uw gehoorzame wandel op aarde. Maar dat u ook de straf die verbonden is aan de zonde en aan de overtredingen weggedragen hebt aan het vloekhout. En opgestaan bent uit de doden en aan de rechterhand des Vaders zit. En dat u vandaaruit uw geest hebt uitgestort op alle vlees. En dat hebben wij zo nodig, Heere, dat die geest gaat wonen en werken in ons hart. Voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. En ook in het bijzonder uw knecht. En dan weet u dat wij vanmorgen een blijde boodschap mochten horen, dat onze vriend en broeder dominee Kempeniers het beroep naar Barendrecht mocht aannemen. En heren, daar zijn we erg blij mee. Ook als oudherder en leraar, dat we dat ook hierin mogen delen, samen met de gemeente die ons zo lief is. En heren, dan willen wij uw naam ootmoedig erkennen, dat wij dat niet verdiend hebben. Maar bent u daarin goed en goeddoende, dat gij een van uw knechten hier naartoe stuurt, en dat de gemeente dan ook erdoor bemoedigd mag worden, dat gij nog arbeid wil besteden aan onze zielen. Niet dat die arbeid in het achterliggende jaar er niet is geweest. En daar mogen wij ook uw naam in erkennen, dat dat allemaal voortgezet mocht worden, middels gastpredikanten, maar ook de kerkraad, die u in de achterliggende maanden de kracht en de wijsheid hebt gegeven om de kudde te leiden. Maar behaagt u toch door de dwaasheid der prediking zondaren te wederbaren en het waarachtig geloof te schenken en te leiden en uw volk en kinderen erdoor te voeden, dat er dan ook maar veel gebed aan de troon der genade mag zijn voor de toekomstige herder en leraar der gemeente, zodat hij een goede ingang mag krijgen in de gemeente en dat gij hem dan ook bedient vanuit uw ambten, Heer Jezus, zodat hij die drie ambten mag vertegenwoordigen in de prediking van uw woord en dat uw volk zich mag verblijden in uw huis en dat er een hongerige rut in ons midden mag zijn die gebracht is op de akker van Boas om daar een korenraap op te rapen, maar dat ook anderen die wat verder geleid zijn ook gevoed en gesterkt mogen worden in het geestelijke leven. Want wat hebben we zo nodig? U bindt zich toch ook aan de genademiddelen, dat dan de koning van de kerk ook mag schitteren op de galerijen, zodat u centraal mag staan, die grote herder, die zorgt voor zijn kudde. En wij bidden u of gij daartoe ook hem wil zegenen en de gemeente wil zegenen. En dat de gemeente ook getrouw mag zijn in het opgaan naar uw huis, om zich verbonden te weten aan de gemeente, in biddend opzien tot u, o Heere. En Heere, dan willen we ook de gemeente aan u opdragen in al haar zorgen. We dragen de rouwdragenden aan u op, de alleenstaanden. Wilt u hen sterken en vertroosten? We bidden u voor de zieken. Heere, wilt gij dat ziekbed nog heiligen aan het hart en verlichting geven en de medicijnen ook zegenen. In het bijzonder bidden we dat voor Renate, die al zoveel meegemaakt heeft in haar jonge leven. En u weet waar zij is en wellicht dat ze misschien meeluistert, maar dat ze dan ook voelt dat we aan haar verbonden zijn. En wij bidden en smeken van u of gij toch haar genezing wil schenken, zodat ze als door een wonder weer herstellen mag. Maar u weet ook hoe ze geestelijk topt. En wij bidden u of gij toch deze moeilijke beproeving wil gebruiken voor haar, opdat zij geestelijk ook meer licht mag krijgen over wie zij is in zichzelf, maar wie zij kan worden door genade. O, wilt u haar een oog buiten zichzelf geven, opdat zij mag zien en mag geloven dat ze ook nog zalig kan worden en dat uw naam erdoor verheerlijkt mag worden. Dat bidden we u voor alle belijdeniscategezanten die ook net genoemd zijn. Heere, wilt u nog in het opkomend geslacht wonen en werken met uw Heilige Geest, en dat zij hun belijdenis dan ook biddend mogen voorbereiden. Heren, zo bidden we u ook voor zuster Hogeboom, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis, maar dat betekent dat de zorgen nog niet voorbij zijn. Heere, wilt u met haar zijn als haar gedachten zich vermenigvuldigen, dat ze dan mag ervaren dat uw vertroostingen haar ziel verkwikken zullen. Wees ook met haar man en met haar kinderen. Zo is er blijdschap in het gezin ook van Leo en Tineke, die 40 jaar aan elkaar verbonden mogen zijn door de band van het huwelijk. Heere, wat hebt u het altijd wel gemaakt als wij letten op die achterliggende 40 jaren. Met hun kinderen en kleinkinderen mogen ze dit dan ook vieren. En dan roept u ook hen ertoe op, vier uw vierdagen. Voor het aangezicht van u, o Heere, opdat ze erdoor verootmoedigd mogen worden en mogen belijden, wie ben ik en wat is ons huis dat gij ons tot hiertoe gebracht hebt. Wilt gij hen dan overschaduwen met uw goedheid en uw genade, ook met het oog op de toekomst, zodat uw naam verheerlijk mag worden. Heere, wilt u de duivel schelden en uw dienstknecht helpen en ons horen om Christus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 119 en daarvan het 3e vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Het 3e vers van Psalm 119. het amen van de prediking zingen wij het welbekende gebed. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarin ge uw treden bent. Leid mij in uw waarheid leer. Ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik blijf u al de dag verwachten. Het tweede vers van Psalm 25. Geliefde gemeente, wij kennen allemaal wel de uitspraak waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dat kunnen wij gelijk al als vraag naar ons toe laten komen. Waar is jouw hart vol van? Eens was het vol van God. Want zo heeft God ons geschapen. En er was geen plaats voor iets anders. En alles wat Adam en Eva zagen, daarin zagen zij Gods hand. Als Adam naar zijn vrouw keek, dan wist hij het. Die heb ik uit Gods hand mogen ontvangen. En net andersom ook. En als zij in het paradijs rondliepen en zij genoten van de heerlijke vrucht, dan zei Adam, kijk, dat doet God ons nou proeven. En elke dag hadden ze een ontmoeting met God. En dan letten zij op de toppen van de bomen. En als dan die toppen begonnen te bewegen, dan zeiden ze tegen elkaar, kijk, daar komt God aan. Door de wind des daags. En dan was er een vredige omgang, een gemeenschap met God. Maar u weet dat er iets heel ergs gebeurd is. En daardoor is God uit het leven gegaan van Adam en Eva en daardoor eigen schuld. En kwam er een andere God in. Dat is de duivel. En de duivel die zegt, en ik maak jou tot een God. En de duivel die heeft van toen af aan ons hart vervuld, ons leven vervuld. En dan moet je niet denken, jonge mensen, dat de duivel dan in zijn griezelige gedaante in ons hart en leven woont en werkt. De duivel die zal zich altijd camoufleren. Dat hebben we ook gezien toen hij Adam en Eva ging verleiden. Toen dekte hij zich af door de slang te gebruiken, het prachtigste en het slimste dier van het paradijs. En zo doet hij nog. Hij zal een mens vervullen met iets leuks. Ik weet nog wel in mijn eigen leven dat ik een keertje Koemelijn tegenkwam in het ziekenhuis. Hij lag op de hartafdeling. Bekende Feyenoorder van vroeger, niet waar? En ik zei tegen hem, toen vroeger iemand mijn hart open zou kunnen ritsen, dan stuitte er een bal uit. En hij zat me met verbazing aan te kijken. Ja, zeg ik, want mijn hart was ook vol van voetbal. Ja, zegt een jongere, maar dat is toch leuk, dominee. Straks de EK-voetbal en dan naar die wedstrijden kijken. Daar heb ik nou wel zin in. Kan ik zo goed begrijpen. Maar dat komt omdat je er vol van zit. Kijk, en de duivel die zegt, dat is toch leuk. Om daar al je tijd aan te geven en je kracht en je vermaak. En dat kun je natuurlijk ook op allerlei andere terreinen invullen. Dat kan je huis zijn, je tuin zijn. Dat kan je bedrijf zijn, je meisje, je jongen, je geld, je hobby. Maar daarachter schuilt de duivel. Is dat dan allemaal duivels? Nee, dat zal ik niet zeggen, want dat kunnen op zichzelf genomen legitieme dingen zijn. Je huis, je tuin, je vrouw, je kinderen, niet waar? We hebben ook een roeping, maar ben je daar nou vol van? Kijk, en nou heeft iedereen de roeping om vol te zijn van God. En als God dan in je leven komt, dan laat hij juist de leegte van al die andere dingen zien. Dan opent hij je ogen daarvoor. En dan ga je dat zien en dan ga je dat ook belijden. Dan zeg je, ik heb alles wat mijn hartje begeert. Maar ik mis God. Dat levend godsgemis. Dat je echt ook een leegte hier voelt. En dat je zegt, nee, dat driekantige hart kan niet vervuld worden met die ronde wereld. Een mens die zal altijd iets van die leegte gevoelen. En nu is dat niet genoeg om tot waarachtige bekering te komen. Maar de Heere kan het wel gebruiken om je stil te zetten en je ogen te openen. Dat je zegt, wat jaag ik eigenlijk naar? Waar ben ik nou eigenlijk altijd mee bezig? Waar probeer ik nou eigenlijk mij altijd vol mee te houden, mee te maken? Is dat eigenlijk wel God? En nu komt er vanmorgen een goddelijke oproep tot ons. Ten eerste, om vervuld te worden met het woord Gods. En ten tweede, met de geest Gods. Dat schrijven we boven de prediking. Een goddelijke oproep. Om ten eerste vervuld te worden met het woord Gods. Want onze tekst zegt in Colossenzen 3, vers 16, het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. En om vervuld te worden met de geest. Want de tekst die zegt in Efeze 5 vers 18. En wordt vervuld met de geest. Dus allereerst luisteren we naar de goddelijke oproep om vervuld te worden met het woord Gods. Gemeente, de tekst is genomen uit de Colossenzenbrief. Paulus heeft de gemeente van Colossenzen zelf niet gesticht. Maar hij heeft er wel een band mee. Hij heeft ook het een en ander gehoord uit die gemeente en daar wil ik het ook wat op toespitsen. Dat heeft hij gehoord met name van Epaphras, een van de dominees van Colosse. En toen Epaphras op bezoek kwam bij Paulus, toen zei Epaphras, maak me echt zorgen om de gemeente. Hoezo, zegt Paulus, de gemeente woont natuurlijk in een heidense omgeving. De invloeden van buitenaf zullen wel parten spelen. Zoals hier in Barendrecht ook natuurlijk. In het westen, maar dat is in Driebergen precies zo hoor. En die invloeden kun je nu eenmaal niet tegenhouden. Dat moet je wel proberen hoor. Nee, zegt Epaphras, het is van binnenuit. Dat kan dus, gemeente. O ja, zegt Paulus, wat is er aan de hand nou? Er zijn dwaalleraars in de gemeente. En je moet maar goed opletten, jonge mensen, dwaalleraars. Die vertonen dikwijls een heel vriendelijk gezicht en vaak ook een degelijk gezicht. Dat was bij die dwaalleraars ook zo. Nou, zegt Paulus, wat zijn dat voor mensen dan? Nou ja, dat zijn mensen die roepen op tot een ascetisch, streng wettisch leven. Wat is dat, een ascetisch leven? Nou, om je terug te trekken en dan een tijd lang niet te eten, niet te slapen. En zij beweren dan dat je daardoor hogere gedachten kunt krijgen en dat God je dan toelaat tot een bepaalde geheimleer. Bovendien, zeggen ze, krijg je contact met engelen en dan kunnen die engelen voor je bemiddelen. Nou, als je dat zo op het eerste oor opluistert, dan denk je, nou ja, daar kun je van onder de indruk komen. Mensen die heel streng leven en zeggen dat ze daardoor tot hogere gedachten komen, een soort geheimleer. Maar ja, zegt Epaphras, langzamerhand vormen ze een soort geestelijke elite in de gemeente. En ze zijn knap hoogmoedig. En weet je wat het ergste is? Doordat ze zeggen dat de engelen ook een soort middelaar zijn, een soort bemiddelende rol hebben, verduisteren ze daardoor het werk van Christus. Paulus heeft daarover nagedacht. En Paulus die reikt dan een medicijn aan uit de hemelse apotheek. Dat moeten wij vandaag ook telkens weer doen. wanneer er dwalingen opkomen uit de kerk, uit het midden van de gemeente. We hebben ook een dwaalziek hart, gemeente. En wat is dan het beste medicijn? Dat is het woord. Maar goed, elke ketter heeft zijn eigen letter, dat weten we. En daarom is het zo belangrijk welk woord. En daarom begint onze tekst: het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Het is eigenlijk de enige plaats in de Bijbel waar de Heilige Schrift de woorden van Christus worden genoemd. En Paulus die heeft natuurlijk niet voor niets gekozen voor deze uitdrukking. Juist omdat het werk van Christus verduisterd werd door die dwaalleraars. En wat is dat eigenlijk? Wat bedoelt Paulus daarmee? Paulus bedoelt daarmee eigenlijk dit. Dat kun je kort samenvatten. Dat heel de Bijbel eigenlijk maar één kern heeft. En dat is Christus. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Dat in het Oude Testament de woorden van Christus te horen zijn. En Christus heeft ook daadwerkelijk gesproken in het Oude Testament. Ik zal een paar voorbeelden noemen om dat te illustreren. Op een goede dag komen er 3 mannen op bezoek bij Abraham, jongens en meisjes. En jullie weten wel wie de middelste is. Dat is de Heere. En dat heeft Abraham door. Dat kun je merken aan de manier waarop hij ze ontvangt. En dan begint die middelste man te spreken tot Abraham en zegt dat hij volgend jaar een zoon zal krijgen. De woorden van Christus. Nog een voorbeeld. De aartsvader Jacob bevindt zich op de grens van het land Kanaan en hij heeft zijn aanhang in 2 groepen verdeeld. En dan steekt hij over het riviertje de Jabok en dan is hij alleen. En het is nacht. En dan wordt hij opeens in zijn kraag gegrepen door iemand die met hem gaat worstelen. En dan komt er een onderhoud met die voor op dat moment nog onbekende man, maar gaandeweg gaat hij het zien, omdat hij zich aan hem openbaart. En dat is de engel des Heren, dat is niemand minder dan Christus. Denk aan de geschiedenis van Mozes, als Mozes die brandende braambos ziet. Ja, dan is dat op zich niet zo'n vreemd verschijnsel, maar dat die braambos niet verteert. En hij gaat erop af en dan opeens hoort hij de stem van Christus. Omdat de engel des Heren zich heeft verborgen in die brandende braambos. De woorden van Christus. Maar ook in het Nieuwe Testament en vooral de evangeliën, want we moeten niet vergeten, gemeente, dat in de dagen van Paulus er niet zo'n mooie Bijbel op de kansel lag. De evangeliën cirkelden rond. En dat waren vooral de woorden van Christus. Denk aan het begin van het Matthäus-evangelie. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Matthäus 1 vers 1. Marcus 1 vers 1, het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon Gods. En Lucas die zegt in zijn handelingen: O Theophilus, het eerste boek heb ik gemaakt van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. De woorden van Christus, gemeente. Haal Christus uit de Bijbel. En je houdt een boek over met mooie verhalen, mooie spreuken erin, die misschien wel wat levenswijsheid kunnen geven. Maar de heilsboodschap is er niet meer in te vinden. Als je Christus uit de schriften haalt, dan hou je geen Bijbel meer over, jonge mens. De woorden van Christus. En dan gaan we naar het volgende woordje. Je kunt de tekst zo op de voet volgen, gemeente. Wonen. Rijkelijk in u, in alle wijsheid. Eerst dat woordje wonen maar. Wanneer wij de Colossenzenbrief bestuderen, dan zien wij een opklimming daarin. De manier waarop Paulus spreekt over het evangelie. In Colossenzen 1 vers 5 herinnert hij de Colossenzen eraan hoe het evangelie in hun leven kwam. En dat zij dat evangelie hoorden. En hij herinnert hen er ook aan in Colossenzen 1 vers 9. En later ook in 1 vers 23 hoe die woorden ook kracht deden in hun leven. Die woorden van Christus. Dat er een groot wonder gebeurde in hun leven. Dat hun verduisterd verstand verlicht werd. En dat zij het woord gingen verstaan. En dat ze het niet alleen gingen begrijpen, maar dat ze dat woord ook lief gingen krijgen. En dat in hun hart de genade gewerkt werd om standvastig te blijven in dat woord. En dat zijn belangrijke dingen als het gaat om die dwaalleraars. Om daar hen aan te herinneren, gemeente. En nu roept hij zij dan op dat die woorden in hen wonen. En dat is heel wat anders dan af en toe eens logeren. Dat weten de jongens en meisjes wel als ze een keer gaan logeren. Ja, dan moeten ze na verloop van tijd weer naar huis toe. Wonen, dat is permanent wonen. In u. Dat is meer dan alleen maar het woord op je lippen nemen. In je mond nemen. Maar dat is het woord in je laten wonen. Ik zeg het met opzet zo, omdat onze tekst het ook zo zegt. Het woord van Christus wonen. Als een appel. Spurgeon die schrijft van iemand bij wie dat het geval is, namelijk bij John Bunyan. Hij zegt, prik hem overal in zijn hele lichaam en zijn bloed is bij ons. Dat betekent dat hij helemaal doordrenkt is van het woord. En u voelt wel aangemeten, dat komt je zomaar niet aanwaaien. We hebben net een lijst met belijdeniscategorisanten horen noemen. Jongelui, de belijdeniscategorisatie is voorbij. Dat is natuurlijk geen eindpunt. Maar dat is eerder een beginpunt. Ik hoop dat de Heer je ogen geopend heeft voor de rijkdom van het woord. En dat je dat woord gaat onderzoeken. Biddend gaat onderzoeken met de bede dat dat woord toch in mij mogen wonen. Want dat woord heeft telkens ook uitleg nodig van Gods knechten. En daarom is het zo van belang om naar de kerk te gaan. En dan ook de uitleg van Gods knechten ter harte te nemen. Niet zonder meer. Want ook de gemeente is geroepen om dat te toetsen. Vandaar dat het ook zo belangrijk is om doordrenkt te zijn van de leer van de Heilige Schrift. Onze belijdenisgeschrift. Zodat het beleefd mag worden wat Psalm 1 vers 2 zingt. Maar zijn lust is in des Heeren wet. En hij overdenkt Gods wet. Dag en nacht. En dan voegt Paulus er achteraan. Rijkelijk in u. Dus niet zomaar een beetje zuinigjes. Spaarzamelijk, maar rijkelijk. Ook niet selectief, van nou ja, dit past me wel, maar dat past me niet. Maar wet en evangelie, zonde en genade. Dus dat je echt ook het hele woord leest, tot je neemt. En dat je je daaraan leert spiegelen. Rijkelijk betekent overvloedig. Even een stukje lezen hoor. Nou, niet te lang hoor. Dat is natuurlijk niet wat Jezus zegt. Onderzoek de schriften. Want die kunnen je wijsmaken tot zaligheid. We hebben ontzaglijk veel middelen om dat ter harte te nemen, gemeente. Neem alleen al de kanttekeningen op de Statenvertaling. Die zijn zo rijk. Al zou je daar maar mee beginnen, jonge mensen. Om die eens uit te pluizen voor jezelf. We leven in een jachtige, vluchtige tijd. Waarin mensen zo weinig tijd heeft om eventjes tot zichzelf te komen. En zich af te zonderen om Gods woord te onderzoeken. Een grote verzoeking in deze tijd. En nu staat er in u, Colossenzen. Hij zegt niet het woord van Christus wonen rijkelijk in uw dienstknechten, in uw voorgangers. Zodat zij overvloedig uit kunnen delen uit de schat van het woord. Maar in u. Dat betekent in alle gemeenteleden. Jong en oud. En dan voegt hij eraan toe in alle wijsheid. Dat is eigenlijk het doel. Om wijs te worden. Nee, dat is niet een menselijke intelligentie, een menselijke wijsheid. Zodat je een studie moet gaan volgen. Zodat je allerlei verbanden kunt zien van de Bijbel en achtergronden kunt weten. Dat is op zichzelf genomen niet nutteloos natuurlijk. Dat je een CGO-cursus volgt bijvoorbeeld. Nee, gemeente, dat is wel nuttig trouwens, maar dat bedoelt hier Paulus niet met die wijsheid. Je kunt veel boekenwijsheid, hoofdwijsheid hebben. Dat je een eenvoudige ouderling makkelijk onder de tafel kunt praten, bij wijze van spreken, als hij op huisbezoek komt. Nee, het gaat hier om die wijsheid waarvan de spreukendichter spreekt. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Om die wijsheid gaat het. Die wijsheid die missen wij van nature. Een mens is dom, blind, als het gaat om die wijsheid die hier bedoeld wordt. Het gaat hier om wijs te worden tot zaligheid, zo zegt de schrift. Daarom wordt het woord ook het woord der wijsheid genoemd. Dat doet de Heere trouwens middelijk. Dat doet de Heere door middel van zijn woord, jazeker. Om dan ook die ware wijsheid te mogen ontvangen. Die uit God is. Nu. De woorden van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid. Ja. Het zeilschip ligt klaar. De zeilen zijn gehesen, de touwen zijn gespannen. Het grote zeilschip wordt door een sleeboot naar de volle zee gebracht. En gaat het nu varen, jongens en meisjes? Nou ja, het is windstil. En een kind zegt, ja, nu moet toch wel de wind komen, dominee, want anders komt dat schip echt niet vooruit. Snap u het beeld, gemeente? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een goddelijke oproep om vervuld te worden met Gods geest. Als je dan denkt aan het beeld van een schip, dan kun je misschien vanmorgen zeggen, nou dominee, heel serieus, ik wil eens ingaan op dat eerste punt. Ik ben echt altijd wel bezig met het woord van God. En ik probeer dat ook wel te bestuderen met goede middelen. En ik wens niet selectief met dat woord van God om te gaan. Ik hou echt van een evenwichtige prediking. En dat toets ik de prediking ook aan. En ik ben er ook van overtuigd dat het echt gememoreerd moet worden. Daarom vind ik het heel fijn dat mijn kinderen namen en feiten leren op school. Maar ja, dat is toch wel meer voor u dan dat u heel goed bijvoorbeeld een Bijbelse puzzel kunt maken in de gezinsgids. Toch? Of dat je tijdens een Bijbelquiz op de JV al van tevoren denkt van, nou, ik weet zeker dat ik in de prijzen val. Ja toch, jongens en meisjes. Of niet soms. Of dat je zegt, nou ja, kijk, ja, daardoor ben ik toch wel echt een goede belijdeniscategezant. Ik heb de dingen heel goed uit mijn hoofd geleerd. De zeilen zijn gespannen. De touwen zijn gespannen. Maar wat hebben we nodig? En ik hoop dat dat ook daadwerkelijk beleefd wordt, gemeente, om vervuld te worden met de Geest. En let dan eens op hoe Paulus dat zegt. Word vervuld met de Geest. Als een bevel klinkt het. Efeze 5, vers 18, daar gaan we nu naartoe. Word vervuld met den Geest. Staat in het Grieks een werkwoordsvorm, dat betekent zomaar niet één keertje. Maar telkens weer opnieuw. Ononderbroken vervuld worden met de Geest. En nou is één woordje heel belangrijk in onze tekst, en dat is het woordje wordt. Dat is passief. Een passief werkwoord. Er staat niet, ga nou uzelf vervullen met de Heilige Geest. Dat staat er niet. Maar gemeente, dat kunnen wij niet. Net zo min dat wij de wind kunnen bestellen. Je gaat op een goede dag met je vrienden zeilen en het is windstil. Blak, zeiden ze vroeger op Urk. Jongen, jongen, dat is toch jammer. Geen zuchtje wind. Ja, je kunt de wind niet bestellen. Je had misschien de dag ervoor de weersberichten bekeken. En jawel hoor, het is echt zo. Windstil. Zo kan het ook zijn in een kerk. Kunnen er allerlei activiteiten ontplooid worden in een gemeente? Dat een buitenstaander zegt, jongen, wat een actieve gemeente is dat. En kijk hoe ze met elkaar omgaan. En hoe ze voor elkaar zorgen. En dat er allerlei verenigingen zijn. En dat er een Bijbelstudie wordt gedaan. Maar toch windstil. Voelt u, gemeente, hoe afhankelijk ik ben als uw dienstknecht. Straks door de Kempeniers, de kerkraad, u. Voelt u dat hij vrijmachtig is? Dat wij dat niet kunnen bestellen, gemeente? Ja, maar mag ik u dan onderbreken, dominee? Er staat toch wel een bevel. Hoe zit dat dan precies? Hoe gaat dat dan? Nou, dat is het woord Gods, gemeente. Daarom is ons thema een goddelijke oproep. Net zoals Jezus tijdens zijn omwandeling deed. Als hij daar een blinde zag zitten, dan zei hij, word ziende. En dan werden zijn ogen geopend. Zijn ogen werden geopend. En hij zag met zijn ogen. En een dove, Ephata, wordt geopend. En zijn oren gingen open. En hij hoorde. En een kreupele, sta op en wandel, terwijl hij dat niet kon. En hij stond op en hij wandelde. Het gaat hier om een machtswoord, gemeente. En Paulus herinnert hen eraan, net zoals bij die Colossenzen, hoe dat begonnen is. Want het gaat hier bij deze oproep niet om de eerste werkingen van de Heilige Geest. Maar het gaat hier om een nadere weldaad in het leven van Gods kinderen. Als hier opgeroepen wordt, word vervuld met de Heilige Geest. Maar Paulus herinnert de Efeziërs eraan hoe dat begonnen is. We lezen dat in Efeze 1, vers 13. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, daar heb je het, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Weet je het nog? Zegt Paulus. Daar komt Paulus wel van getuigen, omdat hij de gemeente van Efeze had gesticht. Efeze 2, vers 1, weet je het nog? En u heeft hij levend gemaakt, daar gij dood waart door de zonde en de misdaden in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht, de lucht van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Jullie waren toch precies hetzelfde, al die mensen die in Rotterdam zo graag weer op het terrasje willen zitten en naar de winkels willen gaan. Jullie waren toch precies hetzelfde, dood in zonde en misdaden, wandelende staat er. Ja, een geestelijk dode die wandelt. Een actieve zondaar, levend in de zonde en ongerechtigheid, maar u heeft hij levend gemaakt. Daar herinnert hij de Efeziërs aan. Aan dat eerste werk van God, de Heilige Geest. En dat toen die geest der wijsheid intrek nam in het hart. Efeze 2, vers 22. Daar wordt hij de geest der wijsheid genoemd. Daar worden ze een woonstede van de geest genoemd. Weet je het nog? Zegt hij tegen die Efeziërs. Kind des Heren in ons midden, weet u het nog? Dat u versterkt werd en met kracht in uw ziel door het werk van de Heilige Geest. Hij waarschuwt om die lieve geest niet te bedroeven. 4 vers 30. En dan komt hij met dat bevel. Word vervuld met de geest. En als we dan naar die tekst kijken, gemeente. Dan gaat Paulus een hele vreemde vergelijking trekken. Er staat namelijk, en wordt niet dronken in de wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Ja, wij zouden misschien niet zo gauw dat beeld gebruiken van een man die dronken is. Misschien heb je wel eens iemand gezien die dronken was. Je ging naar school toe, naar de Guido de Bray. En je ging eventjes na schooltijd winkelen in Rotterdam. En toen zag je iemand waggelen. En toen je wat dichterbij kwam, hoorde je hem rare praten doen. Ja, dat was in Efeze een heel gewoon beeld. Want in Efeze dienden ze Dionysius, de god van de wijn. En als dan de wijnoogst binnengehaald werd, ja, dan gingen ze uit hun dak. En dat was echt niet goddeloos, hoor, voor de Efeziërs. Dat hoorde erbij, dat deed je ter ere van de wijngod. En dan, ja, dan zeiden de priesters, dan krijg je ook religieuze ervaringen. Nou, ik heb het wel eens meegemaakt, hoor, dat jongeren zeiden, nou, we hadden gisteravond echt wel een goed gesprek, dominee. Ik zei, hoe laat was het? Ja, het was toen wel al in de late uurtjes. En hoeveel biertjes had je toen al op? Maar dat kan met refo-jongeren, hoor, jongens. Dat je, als je een paar biertjes op hebt, dan beginnen ze opeens ook geestelijk te praten. Voel je? Ja, ook andere praten natuurlijk, hè. Andere praat, goddeloze praat. Word niet dronken in de wijn. Waarom gebruikt Paulus dat beeld? Nou, om aan te geven, wat is dat nou, vervuld worden met de geest? Nou, dat is net als dat iemand vol is met wijn en helemaal erdoor beheerst wordt. En zo is het eigenlijk ook met de geest. Maar dan houdt de vergelijking ook helemaal op, gemeente. Want als je dronken bent, dan ben je vol dwaasheid en goddeloosheid. Paulus verbiedt je niet om een wijntje te drinken, hoor. Maar dat je de maat houdt. Maar dan gaat de vergelijking niet langer op, want als de geest in je komt, dan word je niet losbandig. Maar dan word je beïnvloed, beheerst door de geest. Kijk, en nou gaan we die twee teksten combineren, gemeente, om ons te vragen, wat is dat dan? Nou, dat is eigenlijk dat die geest zich bedient van de woorden van Christus. Dat die rijkelijk in u wonen, in alle wijsheid. Dat is dat de geest zich daarvan bedient, gemeente. Dat hij nooit iets doet wat in tegenspraak is met die woorden van Christus. Die ingang gevonden hebben in het uur van de wedergeboorte. Word vervuld met de geest. We zullen een paar aspecten noemen, gemeente. Dat betekent allereerst, laat hij uw oordelaar zijn. Laat hij over u oordelen. Door het woord. Hij maakt dat ook effectief. Dat is ook het eerste. Denk aan wat we lezen in Ezechiël 36 vers 31. Daar staat, dan zult gij gedenken aan uw boze wegen. Aan uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Let op het woordje dan. Dan, op dat moment, dan. In Ezechiël 36 wijst dat terug op dat moment waarin de Heere zegt, en dan zal ik het stenen hart uit je wegnemen en een vlezen hart geven. En dan zal mijn geest in het binnenste van u gaan wonen. En dan zul je gedenken. Waaraan? Aan vroeger. Die je altijd bent geweest. Waardoor je beheerst werd. Waar je vol van was. Waar je niet los van kon komen. Dat je je zo daaraan irriteerde als iemand je daartegen waarschuwde. Omdat je dat koesterde, omdat je dat lief had. Dat wilde je niet kwijt. Dan. Ja, dan. Uw handelingen die niet goed waren. Ja, dominee. Dan zul je een walging hebben aan uzelf. Aan uw ongerechtigheden, aan uw gruwelen. Dat heeft een mens niet zo gauw, hoor. Een walg, hij is een liefhebber van zichzelf. Ik ook niet. Echt niet. Maar toch, als de Heilige Geest intrek gaat nemen en hij gaat je beheersen, wordt vervuld met de Heilige Geest, dan gaat dat gebeuren. En dat hoe langer hoe meer. Dat is maar niet alleen iets van de eerste overtuigingen. Om een zondaar te ontdekken aan zijn zonde en schuld. Maar ook steeds dieper. Dat Gods kinderen echt ook dikwijls zeggen, bah. Dat ik zo ben, Heere. En zo blijf. Zo goddeloos. Zo ongevoelig. Zo biddeloos. Zo vleeselijk, Heere. En dat doet de geest. Die geest die verootmoedigt me, gemeente. En dat is duidelijk te onderscheiden van de algemene overtuigingen van de wet. Want de algemene overtuigingen missen de liefde tot God. Er zijn algemene werkingen des geestes. Die algemene overtuigingen die kunnen hooguit van een mens, een werelds mens, een godsdienstig mens maken. Dat je keurig netjes in het gareel bent gekomen, zodat je vader en moeder zeggen, jongen, wat is die jongen van mij toch opgeknapt, sinds dat hij naar de belijdeniscategorisatie gaat. Ik bedoel natuurlijk niemand hoor. En een algemene overtuiging kan een mens ook nog wel echt aan het wenen krijgen hoor. Zoals Kain en Esau en Judas en Saul. Maar ze missen de liefde tot God. Dat ze tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Dat ze hem op zijn hart getrapt hebben. Dat ze hem veracht hebben. En ze missen ook ten diepste het zoeken van de genade die bij God te verkrijgen is. Daarom als Gods geest zaligmakend werkt in het hart en je wordt ermee vervuld, dan gaan die woorden van Christus worden. Dan gaan die woorden kracht doen. En dat is het tweede waar ik op u wil wijzen. Laat hij uw leermeester zijn. Heeft Jezus het niet beloofd? Johannes 16 vers 13. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest, hoort je, der waarheid. Hij zal u in al de waarheid leiden. Daar heb je het. Hij zal je ogen openen dat het hier gaat om de woorden van Christus gemeente. Want dat kun je theoretisch allemaal aanvaarden en daar is niks verkeerd mee. Maar dat het echt woorden van Christus gaan worden, dat zij indalen in de ziel, dat zij kracht gaan doen, zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat die woorden indalen in het zondaarshart en dat ze een opening geven in die verootmoediging. Opdat je de zaligheid gaat zoeken buiten jezelf, in hem die in het woord wordt geopenbaard. Dat is het derde. Wordt vervuld met de Heilige Geest, laat hij uw trooster zijn. Want er staat in Johannes 15 vers 26, maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, dien zal ik u zenden, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Angeliede gemeente, trooster, dat betekent eigenlijk iemand die je erbij kunt roepen. Want als één ding een mens vanuit zichzelf niet kan, dat is geloven. Worstelt u daar ook zo mee? We komen de ziel in ons midden. Als je die oproep hoort om te geloven, zoals Jezus dat zei tegen Jairus. Geloof alleenlijk, Jairus. Dat dan juist het ongeloof zo gevoeld wordt. Kracht van het ongeloof. En wie moet je er dan bij roepen? Nee, daar kun je niet terecht bij je godzalige oma. En zeggen, oma, kunt u mij laten geloven? Maar iemand die de naam draagt van trooster. Staat letterlijk parakleet. Para, erbij. Kleed, klepto, roepen. Die je erbij kunt roepen. Hij zal u in al de waarheid leiden en hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En dan in het bijzonder als het gaat om de vergeving van zonden. Dat is toch de zaak waar een ziel dan op gericht zal zijn. Als hij echt een walging krijgt aan zichzelf en door de geest der waarheid wordt onderwezen en gewezen op die fontein die geopend is tegen de vergeving, tegen de zonde, om dan bij die fontein terecht te mogen komen, om daar gebracht te mogen worden, net als die lamme man die ook vanuit zichzelf niet tot Jezus kon komen en toen gedragen werd op dat matje door zijn vier vrienden om zo aan de voeten van die gezegende des vaders te mogen komen, om uit zijn mond te mogen vernemen, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. maar ook wordt vervuld met de Heilige Geest als uw heiligmaker. Er staat in 1 Petrus 1 vers 2, de uitverkorenen naar de voorkennis van God, den Vader in heiligmaking des Geestes. Er staat immers ook in Gods woord, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Dat is een bewijs dat die Geest intrek heeft genomen en dat die Geest gebracht heeft bij de fontein des heils. Wat, dominee, dat de vruchten des Geestes zich gaan openbaren. Zo zondert hij dat volk van God af van de massagemeente. En wijdt hij ze toe aan God en aan zijn dienst. Maar ook als de leidsman wordt vervuld met de Heilige Geest, als uw leidsman, en dan denk ik aan Psalm 143 vers 10, uw goede geest geleide mij in een effen land. Dat hebben Gods kinderen van meet af aan nodig, dat zij geleid worden door die geest. In de aanvechtingen van de vorder duisternis, die boze geest. Daarom noemt David hier, uw goede geest geleide mij. Maar ook in kruis en drukwegen. Want dat kruis, dat prikkelt mijn vlees, mijn boos bestaan. Waardoor er niet zoveel goeds boven komt. En daar springt de duivel bovenop en die zegt, jij denkt jij nou werkelijk dat je een geheiligde ziel bent? Hoe kom je erbij, man? De vloeken liggen bijna op je lippen, zo opstandig ben je. Uw goede geest geleide mij. Ja, waarin dan? In een effen land. Effen land, dat betekent in het land der oprechtheid. En dat is toch de hartelijke belijdenis in de binnenkamer van uw kind des Heren in ons midden. Dat je als schrijende zegt, Heer, ik wil niet anders dan oprecht zijn. En ik gevoel zo mijn bestaan in deze omstandigheden. Maar Heere, wilt ge me toch alstublieft leiden? Wilt ge me wijsheid geven, Heere? De weg is zo donker, zo duister soms, zo smal ook. Wordt steeds smaller. Hoe komt dat? Omdat het vlees gedood wordt in het geestelijke leven. En die nieuwe mens openbaar moet komen. Omdat dat beeld openbaar moet komen. Hij wordt gelouterd, geleid. Ja, in de loutering des Heren. Om als een Job er gelouterd uit te mogen komen. Wordt vervuld met de geest. De geest ook van de toerusting. Straks dan zal Paulus het over de geestelijke wapenrusting hebben. Maar ja, je kunt van alles als wapen tot je nemen, maar je zult er wel in geoefend moeten worden. En dat doet de geest, gemeente. Dat de geest je leert hoe je met het woord van God om moet gaan. En dan zie je, de geest die bedient zich in al die dingen. Van de woorden van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid. Waarom, gemeente? Omdat ergens ook Gods kinderen hele nuchtere mensen worden. Paulus die wil Epaphras als het ware dat meegeven. Die wil zeggen, laat je nou niet zo opjutten door die mensen die denken dat ze een soort geheim leren van warrig taalgebruik waar je totaal niks van snapt. Dat doet de duivel juist. En dat met een godsdienstige jas aan. Nee, de Heere die gaat juist door dat woord en door die geest heel duidelijk leren wat een mens moet leren. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Kijk maar even naar mijn drie vingers, weet je het nog? Die ene naam waardoor een mens zalig moet worden. En dan die twee wegen. De brede en de smalle weg. En de drie stukken. En daarom hoop ik dat je in zult stemmen met je hart. Dat we samen gaan zingen. Heer, hij maakt mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Amen. Gebed. Ja, Heere, dan bidden wij met Hooglied. Kom gij noordenwind en gij zuidenwind en doorwaai mijn hof. Ze ligt er zo slecht bij. Heere, dat we dat ook beleven. Dan is het mijn hof. We hebben het er zelf naar gemaakt, Heere. Vol van alles, behalve van God. En daarom laat ons de leegte er toch van zien. En de armoede. Opdat wij vanuit dat gemis gaan schreien tot u. Om u en tot u. Opdat wij leren door hem. Dat is door de Zoon van God. Tot God te gaan. Door de werking van de Heilige Geest. En dat wij hoe langer hoe meer ook de breuk die er geslagen is tussen u en onze ziel leren bewenen. Maar dat gij balsem giet in die wonden. Er is immers balsem in Gilead. Er is immers een heelmeester al daar. En wees dan onze heelmeester, o lieve Heere Jezus Christus. En dat hoe langer hoe meer. Opdat wij langer hoe meer aan u verbonden mogen worden. Wanneer we deze band door het waarachtig geloof hebben mogen ontvangen. En we dragen de onbekeerden aan u op. of gij ze toch te sterk wil worden, zodat zij de wereld zullen verlaten en hun oude natuur zullen doden, om in een nieuw godzalig leven te wandelen, en dat door de werking van uw Heilige Geest. Gedenk ons zo het verdere van deze dag. Wilt u ons andermaal onder uw woord brengen? En dit alles vragen wij u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 119. Dat zal de vrucht zijn wanneer een mens vervuld wordt met de Geest. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Het is het 86e vers van Psalm 119. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Ja.
Je mag opzoeken Jesaja 59. Dat ligt. Het Oude Testament. Jesaja 59. Muziek heb ik ook zo.
Moet je Jesaja zoeken?
Ja, Jesaja 59.